mag ik duidelijk maken. Vader, dank u Heer voor uw woorden. Dank u Jezus. Halleluja voor uw woord. Ook al is het misschien geschreven, Vader, voor de mensen die het toen lazen, Heer, laat ons vandaag er ook een principe uithalen, een les, Heer, dat we kunnen toepassen in ons leven, Vader. Dat we enkel u alleen aanbidden, Vader. Dat we weten, Heer, dat we bezegeld zijn met uw Heilige Geest, Heer. Dat uw naam, Heer, in ons voorhoofd staat gegrift, Vader. Dank u Jezus. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar Openbaringen 14. Om eventjes van vorige week. Openbaringen 13 ging over het beest dat uit de zee kwam. En het beest dat uit het land kwam. En het landbeest zorgde ervoor dat alle mensen op aarde het beest uit de zee begonnen te aanbidden. Hè? En ook dat het een teken zou ontvangen op de hand en op het voorhoofd. En dat zonder dat teken dat je niet kon kopen of verkopen. En dat dat teken het getal was van zijn naam. Hè? Of de naam van van het beest. En dan heb je allerlei theorieën naar voren gebracht. Omdat we geloven dat de mensen die het toen lazen, hè, Openbaringen, dat dat toen voor die tijd was. Want Jezus zei, ik kom snel. Ik kom, de tijd is nabij. Het is spoedig dat het allemaal zal gebeuren. Dus zij die het lazen wisten wat er gaande was. Zij herkennen het beest. Zij wisten welke van de zeven koppen, welke van de keizers die er toen regeerden. Zij konden begrijpen wie dat de valse profeet zou zijn. En vorige week had ik gezegd dat het waarschijnlijk iemand uit Israël zou zijn. Ja, een valse profeet die zich voordoen als een lam, maar spreken als een draak. Hè? En die er eigenlijk voor zorgde om samen te gaan met het beest. Om dus eigenlijk in bed te gaan met Rome. En dat is ook wat Israël heeft gedaan. Hè? Ik heb toen het over gehad over de oorzaak van hun zondes. De oorzaak van alle kwaad is geldzucht, hè, de verzuchting naar geld. En hoe dat ze zich eigenlijk hebben geprostitueerd ten opzichte van God naar de Romeinen toe om hun tempel maar te kunnen behouden, omdat de tempel een big business was. Ja. Dus verafgoden eigenlijk niet zozeer de Heer, maar vooral wat de tempel hun kon geven was zekerheid, was succes, was aanzien en vooral inkomsten. Hè. Dat was eigenlijk de Romeinse denari, waar dat dan ook nog eigenlijk de koppen van de keizer op stonden en met zijn godslasterlijke namen, hè, van redder en zoon van God enzovoort, wat alleen maar kan toegeschreven worden aan de Heer. Dus allerlei theorieën waren daarna voor mij. Kunnen we 100% zijn van het was zo, hè, dat was het teken in die tijd. 100% kunnen we nooit zijn. Hè. Maar de mensen die het toen lazen, zij wisten het in ieder geval zeker. Het was het teken van het beest is trouwens iets dat spiritueel is, juist zoals de Israëlieten de teken van Gods wet, hè, moesten dragen op hun hand en op hun voorhoofd. Hè. Dat hebben we gelezen in Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 8. En er zijn trouwens ook nog andere versen in het Oude Testament, alleen de wet van Mozes, die zeggen dat je het moet dragen als een teken rond je hand en een band rond je voorhoofd. Hè. Onder andere de Sabbat, hè. Onder andere het Pesachfeest, het feest van de uittocht uit Egypte, was nog zo'n zaak dat ze moesten dragen als teken op je rechterhand of op hun hand en als een band rond hun voorhoofd. Wou je iets zeggen, Leen? Ja. Nee, dat is juist aangegaan hoor, dat is niet erg. Waar was ik? In het Oude Testament zijn er ook verschillende teksten die verwijzen naar de zaken van de wet, hè, dat ze die op een hand en op hun voorhoofd moesten doen. Natuurlijk is dat metaforisch bedoeld. Hand is de daad en voorhoofd is het denken, is het mediteren op de wet van God. En het is pas na de Babylonische ballingschap, ja, in 586 voor Christus, dat de Israëlieten naar Babylonië moesten. En het is wanneer dat ze eruit kwamen, dat ze met dat idee begonnen om letterlijk, de rabbis dan, om letterlijk van die doosjes, je moet dat maar eens op internet opzoeken. Ik zou er eigenlijk eens een foto van moeten van, we moeten laten zien, Smit. Dat zijn letterlijk van die doosjes hier en een doosje op een arm, waarin dan verschillende schriftversen zitten. Ja, dit dan zo gezegd om de Heer te aandenken met die schriftversen. Klinkt allemaal heel vroom. Jezus zegt daar trouwens iets over. Ah, ik ben de vers vergeten. Hij zegt over de fariseers dat ze voor de show hun banden rond hun voorhoofd extra breed maken. En hun tassels, dat waren zo van die dingen op het uiteinde van hun kleed, zo van die franjes. Die wel trouwens door de wet werden... dat was wel een gebod om die franjes te maken. Dat was om de zaken van de Heer te herdenken. Maar die boksjes op hun voorhoofd, dat was niet bevolen. Dat was metaforisch bedoeld. Maar in ieder geval, de Heer zegt dat ze dat voor de show extra groot maken en hun tassels extra lang maken. Zo gezegd, om hun vroomheid. Snap je van, kijk hoe groot dat mijn boksje op mijn voorhoofd is waar dat die schriftversen in zit. Maar hun hart is eigenlijk ver van de wet, ze mediteert, het is eigenlijk allemaal show, het is voor succes, voor het oog van het publiek, hè? Voor geld, en omwille van geld hebben ze Jezus uit de weg geruimd, want Jezus stond in de weg van de tempel, Jezus ging de tempel afbreken, dat was uiteindelijk hun aanklacht tegen Jezus, dat hij die tempel ging afbreken. Jezus doelde niet de letterlijke tempel, doelde op zijn lichaam. En omdat ze dan Jezus uit de weg hebben geruimd, uiteindelijk is het plan dan in werking gezet, is het oordeel dan eigenlijk gestart, dat de letterlijke tempel inderdaad ging vervangen worden door een spirituele tempel. Wat gebeurt dus in 70 na Christus? Dus dat teken van dat beest, dat was al lang bezig. Dat was al lang bezig. Zij hadden dat teken van in bed gaan met Rome, de keizer meer aanbidden dan God, toen dat ze zeggen, wij hebben geen andere koning dan de keizer, weg met Jezus. Toen hebben ze, als het ware, de Heer eigenlijk verworpen en in de plaats daarvan de keizer aangenomen. En dan is dat teken eigenlijk spiritueel op hun voorhoofd. Terwijl dat zij dachten dat zij de wet van Mozes, maar ze deden er alles aan om de wet, terwijl de Heer de wet opzij ging zetten. Hij ging hem vervullen in zijn leven, om daarna opzij gezet te worden. Maar zij wouden niet luisteren naar het evangelie, ook niet in het boek van Handelingen, wanneer dat evangelie gepredikt werd met tekenen en wonderen, zoals Jezus had gedaan. En nog meer zullen gedaan worden door de apostelen, wat de apostelen ook hebben gedaan. Maar zij hebben het niet willen horen. Ze zaten knarsetandend en met hun handen over het oor te luisteren naar de getuigenis van Stefanus. En ze konden niet meer aan horen en uiteindelijk hebben ze hem gestenigd. Het ging zo ver dat ze de volgelingen van Jezus achtervolgen. Dus ze hadden dat teken van het beest als spiritueel op hun voorhoofd en in hun hand. En nadien is dat ook in een letterlijke vorm geworden. Ik heb dat een paar weken geleden uitgelegd, dat ze dan gecompromitteerd hebben om dan toch maar de keizer te aanbidden en zijn geld aan te nemen en allerlei andere zaken die in die tijd waarschijnlijk heel duidelijk zullen geweest zijn. Maar we moeten vooral het teken contrasteren met Openbaringen 14, wat erna komt. En daarna, dus we hebben juist gelezen over dat teken van het beest en zijn nummer en zo verder. En dan lezen we, toen zag ik dit, het lam stond op de Zion en bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. De NBG zegt het als volgt. Toen ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 op wiens voorhoofd zijn naam en de naam zijn vaders geschreven stonden. Amen. Dus op die mensen hun voorhoofd stond een andere naam dan de naam van het beest of het getal van het beest. Amen. Dus er wordt hier een contrast gemaakt. Zij staan op de berg van Sion. En dat doet me dan denken aan Hebreeën hoofdstuk 12. Want het spreekt hier over de kerk. De kerk in verdrukking. De 144.000 die we ook trouwens zijn tegengekomen in Openbaringen 5. De 144.000, u kent ze misschien nog, Openbaring hoofdstuk 5 vers 8. Wierpen de vierde en de 24 oudsten zich voor het lam. Oh sorry, nee, dat zijn ze niet. Sorry, ik heb de verkeerde. Het is niet Openbaring 5, het is Openbaring 7. Op maar in 7. Het is eigenlijk de kerk die uit de verdrukking komt. Het is de perfecte kerk. Het is Gods kerk die hij heeft verlost uit de wereld, uit de verdrukking genomen, amen, en op een veilige plek gezet. Het is letterlijk gebeurd zodat elke christen niet is omgekomen in het oordeel over Jeruzalem. Zij zijn kunnen vluchten. Ze hebben letterlijk redding gezien. Ze hebben redding meegemaakt omdat ze luisteren naar de woorden van de Heer. En zij die niet luisteren naar de woorden van de Heer, die bleven in Jeruzalem, die bleven vasthouden aan de tempel, zijn omgekomen en zijn geoordeeld. Amen. En dat zijn die 444.000 die nu staan op de berg van Sion en die de naam van zijn naam, van de Heer, naam zijn vaders geschreven stonden. Dus dat is contrasterend met zij die onder oordeel staan die de naam van het beest hebben. Ja, zij aanbidden het beest niet, zij aanvaarden zijn teken niet, zij aanvaarden enkel de bezegeling van de Heer. Zij luisteren naar de geboden van de Heer. Zij kunnen vluchten en hebben dus het oordeel kunnen ontvluchten. Dus het spreekt over de kerk die uit die tribulatie is gekomen. Amen. De restant die de Heer heeft gered. En dan gaan we terug naar Hebreeën. Dit is, het schrijver van Hebreeën zegt, we staan niet meer tot een letterlijke berg, waar dat de wet van Mozes wordt gegeven, zegt hij, maar je zij genaderd tot de berg van Sion. Ja, dat is Gods heilige berg. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, het hemelse, niet het aardse. En tot 10.000-tallen van engelen en tot feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die eens geschreven zijn in de hemel en tot God de rechter overal en tot de geestenrechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Amen. Dus hij wilt hiermee zeggen, schrijven van Hebreeën, dat wij nu niet meer staan onder het oude verbond. Die stonden letterlijk voor een berg waar de 10 geboden werden gegeven en er was heel veel donderslag en heel veel angst. Zo angst dat de mensen zelfs die berg niet, ze mochten ten eerste de berg al niet aanraken. En toen dat de Heere vroeg om dichterbij te komen, zeiden ze, oh nee, we durven niet dichterbij komen. Mozes, ga jij maar voor ons. Mozes, ga jij maar voor ons. En Mozes moest aan de berg op. Maar de schrijver van Hebreeën zegt, nu zijn we niet meer genaderd tot zo'n berg, maar we zijn genaderd tot de berg van Sion. Stad van de levende God waar iedereen, amen, halleluja, tot de vergadering van de eerstgeborenen, halleluja. We zijn dus de eerstgeborenen van de Heer, opnieuw geboren uit water en geest. Dank de Heer. Dus we zijn genaderd en dat is diezelfde scène dat we terugvinden hier in Openbaring 4, het lam stond op de berg van Sion met hem 144.000. Wij staan op de berg van Sion omdat het lam daarop staat. Hij heeft overwonnen. Hè. Staan op de berg betekent overwinning. Amen. En dan gaat het verder. En ik hoorde stem uit de hemel als een stem van veel wateren en als een stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. Dat doet me een beetje denken aan het Oude Testament, maar nu is het veel vreugdevoller. Nu beginnen ze lied te zingen. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en oudsten. En niemand kon het gezang leren dan 144.000. De losgekochte van de aarde. De verloste, amen. De losgekochte van de aarde. Het is een nieuw lied dat ze zingen. Een nieuw gezang. Ja, en dit is ook een parallel met Openbaringen 5, waar dat we toen ook een visioen kregen van de 24 oudsten die rond de troon stonden en de vier dieren. En zij begonnen ook een lied in te zingen. Ik kan er even naartoe. De 24 oudsten zich voor het lam neder, hebben elk een cider en een gouden schaal vol reuk, waar de zin gebeden van de heilige. En ze zongen een nieuw gezang, zeggen, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, enzovoort. Ja? En nu gebeurt hetzelfde in Openbaringen 14. Hier wordt ook een nieuw lied gezongen. En het is door 144.000. Het is de verloste kerk. Oh, hier is de losgekochte van de aarde. Die komen uit de verdrukking. En een nieuw gezang betekent, een nieuw lied betekent niet een nieuw liedje dat je nog nooit hebt gezongen. Het is een lied van overwinning. Ja. Zoals Mirjam een nieuw lied zong toen dat ze uit Egypte kwamen en door de Rode Zee heen kwamen. En aan de overkant konden ze een nieuw lied zingen omdat de Heer had overwonnen. Dus als we zo samenkomen, broeders en zusters, en we komen tot de berg van Zion, laten we doen datgene wat in de hemel wordt gedaan. Halleluja. En dat is door de kerk een nieuw lied gezongen worden. Laten we herdenken wie dat we zijn. We zijn de verloste van de aarde. Ja? De Heer heeft zijn woord toen laten uitkomen. Hij heeft de belofte gegeven. Dat hij ze ging beschermen, dat hij bij hun ging zijn, dat hij witte kleren ging geven. En hier staan ze nu eindelijk op de berg. Amen. Vrijgekocht door de Heere. Sommigen zijn misschien wel gesneuveld, maar zij die trouw zijn gebleven aan de Heer staan nu met hem op de berg. Amen. Sommigen zijn misschien omgekomen omwille van de vervolging door de Joden en de Romeinen in de jaren voorafgaand aan het oordeel in 70 na Christus. Maar zij zullen opstaan met de Heer en op die berg staan. Anderen die toen aanwezig waren in 68, 69, ze hebben de legers zien aankomen en ze zijn kunnen gaan vluchten. Maar niemand, geen enkel christen, heeft het oordeel van God, amen, dat ging uitgegoten worden over de natie van Israël, is omgekomen. Als soort van collateral damage, hè, als nevenschade. Nee, ze zijn geen nevenschade, hebben ze opgedaan, ze zijn eruit gekomen. Amen. We lezen nog meer van de kenmerken van deze christenen. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Nu, denk trouwens, we moeten dit niet letterlijk nemen, want dat zou dan betekenen dat alleen maar mannen, hè, zijn dat alleen maar mannen die hier dat lied, hè, die vrijgekocht zijn, losgekocht zijn. Nee, dat is natuurlijk metaforisch. Hè. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Ze zijn maagdelijk, dat komt, de kerk wordt soms gesymboliseerd als de bruid van Christus, maar ook als een maagdelijke bruid. Zoals Paulus zegt in zijn brief naar de Korintiërs, hij zegt, 2 Korinthe 11 en 2. Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie al de elementen die de kerk symboliseert, komen weer in Openbaringen. Hè, in de 144.000. We gaan er even terug naartoe. Dus ze zingen een lied. Ze zijn losgekocht. Het zijn maagdelijke, amen. Ze hebben zich niet overgegeven aan prostitutie, zoals zij die het teken van het beest hebben gedaan, wel hebben gedaan, zoals we over een paar weken gaan we het over de grote hoer hebben, hè, in Openbaringen 16 en 17. Want denk eraan, heel Openbaringen is eigenlijk een aanklacht, een aanklachtbrief, een scheidingsbrief, een brief van divorce, hè, omdat er ontucht is gepleegd. God scheidt van de ontuchtige bruid of vrouw om de nieuwe vrouw in ontvangst te nemen. De nieuwe kerk, de nieuwe, de nieuwe bruid. Amen. Maar deze bruid is maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen. Dat zijn diegenen die maagdelijk zijn, die het lam volgen. Niet de valse lam, maar die spreekt als een profeet. Ja? En waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Wauw, ze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Wat is nu weer die eerstelingen? Die eerstelingen, de eerste vruchten. Dat heeft ook te maken met het Oude Testament. Dus in het Oude Testament stond er in de wet geschreven dat men de eerstgeboren zoon moest men geven aan de Heer, moest men offeren tot de Heer. Dat betekent niet letterlijk, hè? Dat betekent niet letterlijk dat ze die moesten doordoen en offeren, hè? Maar ze zouden die moeten geven om in dienst te stellen voor de Heer, om in dienst te gaan van priesterschap, ja? Dat was de bedoeling. Nadien heeft de Heere de stam van de Levieten eruit gekozen als de dienstdoende stam, om als de priesterstam aangeduid te worden en dienst te doen in de tabernakel en later in de tempel. En de eerste geborene zonen moesten dus niet meer naar de tempeldienst toe, maar zij moesten wel vrijgekocht worden met geld. Want zij behoren normaal toe aan de Heer. Ja, en zij moesten dan, de ouders moesten dan een geschenk gaan geven, een offerprijs, om hun zoon dan eigenlijk terug te krijgen. Amen. Nu is er iemand anders die de prijs heeft betaald. Halleluja. Om ons vrij te kopen. Hij heeft dat gedaan met zijn leven. Het was een dure prijs. Amen. Ons leven behoorde... Eigenlijk, Satan had controle. Hij had controle over de macht, over de dood en het graf. Maar de Heer heeft de prijs betaald. Zodat wij nu niet in de graf hoeven te blijven, maar bij hem kunnen te zijn. Amen. Ik zal het even in Exodus 13 gaan. Onbetaalbaar. Amen. Dus hier is een tekst waar dat staat over die... Over de eerstgeborene kinderen. Als de Heer u in het land van de Kanaïeten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heer afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die u vee werpt, moeten aan de Heer gegeven worden. Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Oei. Ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. En als een van uw kinderen u later vraagt, waarom doen we dit? Dan moet u dit antwoord geven: met krachtige hand heeft de Heer ons bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. En toen de farao weigerde ons te laten gaan, heeft de Heer alle eerstgeborenen in Egypte van de mensen en van het vee gedood. Daarom offer ik de Heer alle mannelijke dieren die als eerste de moederschoot verlaten, en koop ik elke eerstgeboren zoon vrij. Dus zij moesten dat doen als een herinnering. Omwille van wat er gebeurd is in Egypte. Want de Heer heeft daar de eerstgeborenen zijn eigenlijk gestorven om zijn eigen volk vrij te krijgen. Ja? De losgekochte uit de aarde was Israël. Ja, en nu zijn dat zij die het lam volgen. Losgekocht. Amen. Dank de Heer. Dat betekent, de wet is nu gedood. De wet is gedood. De tempel is vernietigd. Het oude is voorbij. Dat moest sterven, zodat er iets nieuws kon komen. Zodat de Heer ons kon loskopen. Dank de Heer. Loskopen van de zonde. Amen. De kracht van de wet is inderdaad... het doet ons bewust maken van de zonde. Maar dank de Heer. De Heer heeft het vervuld. Zodat de wet nu geschreven kan worden op onze harten. Amen. En zodat de Heer nu de oorzaak van het probleem, met zijn geest kan hij de oorzaak van het probleem wegdoen. Want de oorzaak, moet ik zeggen, ons hart is slecht, maar hij heeft ons een nieuw hart gegeven. Hij heeft ons een nieuwe geest gegeven, zodat de geest kan openbaren, wat zijn mijn motivatieredenen, wat zijn de zaken die mij drijven. Oké, ik kan misschien niet overspelig zijn, ik kan misschien niet stelen, ik doe niemand dood, maar betekent dat ik heilig ben? Helemaal niet. Want het gaat dieper, zegt de Heer. Het gaat dieper dan niet alleen maar overspelig zijn. Als je al lustvol kijkt naar een ander, dan ben je al op pad om overspelig te gaan zijn. Dus de Heer wil zijn wet schrijven, niet meer op steen, maar hij wil te schrijven in ons hart. Want wat uit het hart, wat uit de mond komt, amen, begint in het hart. Wat uit onze handen vloeit, wat we doen, alle acties, amen, begint uit ons hart. Het zijn de motivatie, het zijn de zaken waar we onze aandacht op richten, amen. Zoals de Joden, die richten hun aandacht op uiterlijke vormen, op ceremonieën, op tradities, op wetticisme, het gehoorzamen van wetten, maar eigenlijk is het hart nog steeds verdorven. Maar voor hun was dat belangrijk, om die dingen op hun hoofd te doen, om hun banden rond hun hart aan handen te doen. Maar dat werd om het duur een teken van het beest in plaats van een teken van de Heer. Snap je wat ik wil zeggen? Dus hetgeen dat zij eigenlijk dachten goed te doen, letterlijk rond hun handen, wat trouwens die zaken die noemt in het Hebreeuws, noemt dat de tefilin. Zo, hè, dat boksje, dat doosje op hun hoofd en op hun arm, dat noemt het tefilin. Wat zij dachten dat ze moesten doen voor de Heer, zij namen dat letterlijk, maar dat moest niet letterlijk worden gedaan. Het moest uitgevoerd worden in de praktijk. Het moest liefdevol houden van uw buur houden en opkomen voor de armen. En ze moesten al die zaken in acht nemen, was een idee, want ze schoven ze naar de rand van de maatschappij. Het was dus met andere woorden een hypocriete religieuze meute die ook Johannes een Doper aan de kant schoof en die geen enkele Messias in hun midden wou hebben, want een Messias zou betekenen dat hij controle zou krijgen over Israël, controle zou krijgen over de tempel, en de Romeinen zouden dan uiteindelijk de tempel gaan vernietigen, want zij dulden geen enkele andere koning, want de Romeinen stelden die aan, dus de fariseers en de schriftgeleerden, en al was één politiek spelletje dat veel met macht en geld te maken had. Zij dulden geen messiassen die niet langs hun partij zouden komen. Die moesten goedgekeurd worden door de partij. Maar Jezus werd niet goedgekeurd door de partij. En hij moest dus uit de weg worden geruimd. En dus eigenlijk wat dat zei, nadat de Heer was gestorven en opgestaan, en zij zaten daar nog altijd rond te wandelen met hun tefilins op hun kop en op hun hand, wat ze nu trouwens nog altijd doen. Nu nog altijd, hè. Zij bidden nog steeds met die tefilins, hè. In de tijd van Jezus zetten ze dat elke dag op hun voorhoofd en op hun arm. Nu doen ze dat alleen bij grote feesten in Israël. Doen ze dat voor de klagende muur en voor de klaagmuur, sorry. Maar het is een teken van het Oude Testament dat de Heer heeft vervuld. Het is dus eigenlijk geen teken meer van het lam, maar van het beest. Snap je wat ik wil zeggen? En dat klinkt heel vreemd, maar het klinkt heel antisemitisch, maar dat is het niet. Amen. We zijn voor de Joden, we zijn voor iedereen. Amen. Het is niet zo dat wij Joden haten door zoiets te zeggen. Jezus noemt ze zelf in het boek van Openbaring, hoofdstuk 2. Zij die van de synagoge van Satan zijn, die u vervolgen. Hij noemt ze de synagoge van Satan. En zij kwamen altijd samen met hun tefilins op hun hoofd. Maar het was geen teken meer van het zoonschap van God. Maar het was een teken van de zoonschap van de duivel, van het beest. Zie, hier vers 16 zijn ik vergeten te lezen. Dus dat vrijkopen van de eerstgeboren zoon. Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd om u eraan te herinneren dat de Heer ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd. Wel, er staat nu een nieuw volk met een teken om ons arm en een band op hun voorhoofd en zij staan nu op de hemelse berg Sion met de naam van de Vader op het voorhoofd. Amen. En het is een herinnering van wat de Heer heeft gedaan, hoe hij ons met zijn krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd. Maar zij, de letterlijke Joden naar het vlees, zij dachten dat letterlijk te nemen, dat teken, en het zo te doen, omdat zij dachten, we zijn het volk van God. Hè? Wij zijn de eerstgeborenen van de Heer. We zijn de eerstgeborenen. God heeft zijn volk vrijgekocht uit Egypte. Door de eerstgeborene zonen van Egypte zelf ter dood te doen. En het frappante is, de Joden deden, zij vermoorden de eerstgeboren zoon, de enige geboren zoon van God. Amen. Zodat al diegenen die in de enige geboren zoon van God zouden geloven, vrijgekocht konden worden. En zij waren het volk van God. En sommige christenen, als die dat horen, de haren gaan op hun armen omhoog staan van, die waren de zoon van God, die zijn nog steeds, hè, het volk van God. En we moeten bidden voor Israël, we moeten bidden, hè, en heel zionistisch ingesteld. Maar wij zijn gekomen tot een andere Zion. Amen. Het hemelse Jeruzalem. Dit is zo duidelijk. Ik snap niet hoe dat je zo zionistisch kan ingesteld zijn voor het vleeselijke Israël. Wij zijn zionistisch ingesteld in de zin van, we zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Hè? Van de 124.000 die op de berg staan, die een nieuw lied zingen, die het teken van de Here op hun arm hebben en op hun voorhoofd, maar niet het teken van de duivel. Want die zijn omgekomen. Die worden veroordeeld. Amen. Amen. Oh, Leen zegt ik ben weg. Oh ja, maar dat is niet belangrijk. Momentje. Dat is niet zo belangrijk als je mij niet kunt zien. Dat is toch altijd hetzelfde. Voilà. Ja, ik zie al het probleem. Oké. Waar waren we? Oké, we gaan verder in Openbaring. 14, vers 6 tot en met 13. Oké, dus nu ziet hij ziet iets nieuw. Toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken van elke stam en taal. Luid riep hij, heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Dat is het visioen van de eerste engel. Er zijn er drie visioenen. Eerste engel, tweede engel, derde engel. De eerste engel zegt, hij heeft het eeuwige evangelie dat hij bekend moest maken aan alle mensen op de aarde. Uit alle landen en volken van elke stam en taal. Als je het evangelie gelooft, volgen er zegeningen. Verwerp je het evangelie, volgt er oordeel. Ja, dat is omdat mensen nu staan nu eenmaal onder oordeel. Jezus kwam niet om te oordelen, want mensen stonden reeds om het oordeel, maar om ze redding te bieden, om eeuwig leven te geven. Amen. Dus de dood heb je al, oordeel heb je al, maar eeuwig leven kan je krijgen door te geloven in de Heer, hem te volgen. Amen. Maar hier zien we eigenlijk hoe dat het evangelie, het eeuwige evangelie, is gepredikt geweest ten tijde van wanneer dat dit geschreven is, tot de gehele aarde. Ja, we lezen dit in Colossense 1:23. Paulus zei tot de gemeente Colosse, hij zegt, dan moet u blijven geloven, hè? Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Hij zegt het ook nog eens in Romeinen 12, denk ik, en ook in Colossense op een andere plaats. Dus hij zegt, het evangelie is gehoord geweest aan alle schepselen onder de hemel. En dat is natuurlijk een beeldspraak om te zeggen dat het evangelie in die tijd werd verkondigd aan alle verschillende bevolkingsgroepen in de toen bekende wereld, wat het Romeinse Rijk was. Ja, het werd gepredikt aan de Joden, het werd gepredikt aan de Samaritanen, het werd gepredikt aan de heidenen, alle volkeren, alle talen. Ja, dit was nodig, zodat het oordeel daarna kon komen. Jezus zei ook in Matteüs 24, en het evangelie zal gepredikt worden over heel de aarde, en dan komt het oordeel. Het oordeel wat? Het vallen van de tempel, het vallen van de natie Israël, van de stad Jeruzalem. Dat moest gebeuren zodat de Jood zonder excuus zou zijn. In het boek van Handelingen lezen we hoe dat die verkondiging is gebeurd. Hoe dat de apostelen, hoe dat de christenen in het begin steeds maar naar de Joden gingen, steeds maar naar de synagogen gingen, steeds maar op Sabbat bijeen gingen om het evangelie te verkondigen onder hun landgenoten. Petrus bleef dat doen. Hij wou zelfs eerst niet naar de heidenen gaan. Petrus bleef dat predigen. Paulus ook, tot op een gegeven moment dat hij zag dat er Dat er geen avance is. In de Handelingen kan je lezen dat hij heeft gezegd, het is genoeg, jullie hebben me voor de 100ste keer verworpen. Je hebt me weer proberen te stenen, je hebt me weer proberen om te brengen. Ik ga nu alleen nog naar de heidenen. Dus het is gepredikt geweest. En dan komt het oordeel. Zij die hebben geluisterd, zullen gered worden. Zij die niet hebben geluisterd, zullen achterblijven. Tweede. Hij werd gevolgd door een tweede engel die uitriep: gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken. Het spreekt hier over Jeruzalem. Ja. Babylon is hier weer een andere term voor Jeruzalem. Zoals Sodom en Gomorra een andere term was in hoofdstuk 11, denk ik dat het was. Ja, Openbaring 11 en 8. Vinden we ook weer Jeruzalem weer. Die wordt genoemd de grote stad. Hier wordt dat ook genoemd, vers 8, die grote stad. Openbaring 11, 8 zegt dat ook. Dat hebben we nog gelezen. Dan liggen hun lijken op het plein, weet je nog, met de twee getuigen? Op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. De stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Ja, welke stad, waar is de Heer gekruisigd? Dat weten we, dat is in Jeruzalem. De grote stad. En hier komt die grote stad weer. En volgende weken gaan we die stad nog meer in detail bekijken. Hoe dat is gevallen en meer kenmerken van die stad vinden we terug in Openbaring 17 en 18. Het gaat hier niet over Rome, het gaat hier over Jeruzalem. Gevallen, gevallen is Babylon. Is het niet significant hoe de Heer zijn volk uit Babylon heeft getrokken om ze te leiden naar Jeruzalem? Om dan 500 jaar nadien Jeruzalem een Babylon is geworden en dat ze terug in ballingschap bij wijze van spreken gaan. Maar dat is niet het einde, want de Heer heeft ervoor gezorgd dat al diegenen die in het Lam geloven, amen, die in zijn Messias geloven, niet verloren zullen gaan. Kunnen Joden tot redding komen? Ja, zij kunnen tot redding komen. Amen. Ja, maar wat als zij, stel voor, wat als een mens toen in die tijd dat teken heeft gezet? Kan die dan nog tot de Heer komen? Kon die nog tot de Heer komen? Stel dat ze dat papiertje hebben aanvaard. Dat zegt van, de keizer is Heer. En zonder dat papiertje kun je niet deelnemen. En de Joden hebben daarin gecompromitteerd. En andere mensen hebben daarin gecompromitteerd. Ze hebben het geldstuk aanvaard met het imago van de keizer. Is er dan nog een mogelijkheid tot verlossing? Velen zullen zeggen van nee, als je dat zet, dat is gedaan, dat is finito, no way back, je bent gemarkeerd voor verdoemenis. Maar wat als een mens dat onopzettelijk zou zetten? Ja, die gaan maar mee met de flow. Iemand onschuldig, hij staat onder zijn ouders. En de ouders zeggen, je moet dat doen, of we kunnen dit en dat doen, maar eigenlijk in hun hart niet echt willen. Kunnen zij nadien tot bekering komen? Heb ik mij altijd afgevraagd. Ja, kunnen die nadien tot bekering komen? Ik geloof oprecht van wel, als zij met een oprecht hart inderdaad komen en afstand doen van die zaken in die tijd en tot de Heer zijn gekomen en het Jodendom vaarwel hebben gezegd met alle nodige gevolgen van dien. Ja, uitsluiting, vervolging door de Romeinen, wat er natuurlijk dan aan zat te komen, dan denk ik van ja, ook al heb je dat gezet, want de kracht van de bezegeling van de Heer is sterker dan de kracht van het teken van de beest. Dat geloof ik. Amen. Maar mensen in die tijd, ja, zij verloren hun hoofd. door voor de Heer te kiezen. Het was geen makkelijke beslissing, daar hong iets van af. Amen. Dus zij die inderdaad, ik ben er zeker van, die oprecht spijt hadden en voor de Heer kozen. De Heer had hun hersteld. We weten niet of het gebeurd is, hè. Maar zoals we het nu gaan lezen, lijkt het alsof het inderdaad, zij die het zetten, ja, dat is gedaan. We zullen even lezen. Vers 9. Ze werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. Amen. Met andere woorden, oordeel is zeker, het is onafwendbaar, jij hebt de keuze, ben je bij het beest, ben je bij de valse profeet, of ben je bij de Messias? Ja? De keuze is duidelijk. Ze hebben het evangelie uitgegeven. De bedoeling was om mensen tot bekering te krijgen. De bedoeling van die plagen, van de verschillende trompetten, die we allemaal hebben gezien in de voorbije hoofdstukken, was de bedoeling om de mensen tot bekering te krijgen. Maar de Bijbel zegt in Openbaring van, maar ze kwamen niet tot bekering. Ze kwamen niet tot bekering. Ze keerden hun niet af van hun ontucht. Ze keerden niet af van de verafgoding. En ze bleven maar verder gaan. Het was alsof er een dikke sluier was over hun gezicht. Natuurlijk, dat is allemaal algemene beeldspraak. Zijn er daar mensen bekeerd? Tuurlijk. Tuurlijk zijn er daar Joden geweest in Jeruzalem, wiens ogen zijn geopend. Die hebben gedacht van, dat is hier allemaal niet correct. Wat die Jezus heeft gezegd, komt hier allemaal uit. En die zijn gaan vluchten. Daar ben ik zeker van. Dus het is niet omdat je een Israëliet was, dat je sowieso onder oordeel staat. Hè. Je moet denken, alles wat je leest hier, dat is in grote, algemene termen. Ja? Dat wordt zo heel fel benadrukt. Heel zwart-wit. Heel hard in tegenstellingen. Precies geen grijze zones, maar in de realiteit waren er veel grijze zones. Zijn er veel, kunnen lezen in het boek van Handelingen, van Joden die wel tot de Heer zijn gekomen. Zoals diegenen die in Berea zaten, die hetgeen dat Paulus had gepredikt, hebben onderzocht om te zien of het wel waar was. En zij vonden het waar en ze hebben ze dan wel bekeerd. Er waren dus wel Joden die hebben bekeerd. Was dat de algemene massa? Nee, de overgrote massa niet. Bleven blind starend naar het verkeerde kijken. Maar wat, hier zien we dus zij die blijven met dat teken van de beest, die zullen de wijn van Gods woede moeten drinken. Ja? Ze zullen in vuur en zwavel worden gepijnigd onder de ogen van de heilige engel en van het lam. Moeten we dat letterlijk nemen? Ik denk het niet. Onder de ogen van de heilige engel en van het lam wil zeggen dat eigenlijk het gevolg is van het verwerpen van het lam. Je moet dat niet letterlijk zien alsof iemand daar dan in vuur en zwavel wordt gemarteld en gepijnigd, terwijl het lam en de heiligen er allemaal rondstaan en denken van, haha, eindelijk, we hebben ze gehad. Nee, dit is met andere woorden het gevolg. De Heer heeft dit toegelaten. Het is de Heer zijn oordeel. Snap je? Het is de Heer zijn oordeel. Hij doet het. God doet het. Dat is het gevolg van het niet aanvaarden van het lam. Dat is Gods woede. Gods toorn. Dat we lezen. Vers 11. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust overdag niet en 's nachts niet. Ja, moeten we dat letterlijk nemen? Maar ik weet, er is geen rook meer in Jeruzalem. Die rook is weg. Eeuwig is niet eeuwig. Dat is natuurlijk tot de tijd, tot het doel voltrokken is en dan stopt dat. Het is ontleend, deze taal hier dat we lezen is ontleend van Genesis. wanneer dat Sodom en Gomorra werd veroordeeld, kunnen we lezen. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven. Ja, dat is symbolische. Wel, er waren letterlijke rookwolken, maar zoals in de brief van Judas staat, over het vuur van Sodom en Gomorra, dat een eeuwig verterend vuur is. Ja, dat vuur, dat brandt niet meer in Sodom en Gomorra. Dat is gedaan, dat vuur. De Heer heeft vuurballen of hagels, ik weet niet meer wat het juist was, laten neerdalen over die steden, totdat alles was verteerd en kapot werd gemaakt. Jesaja is ook een andere passage die wordt aangehaald in Openbaringen. De wateren van Edom worden pek, zijn grond verandert in zwavel. Het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden, dag en nacht. Voor eeuwig stijgt de roker op. Het land ligt verloren tot in vers nageslag. Nooit zal iemand het nog betreden. Moeten we dat letterlijk nemen? Nee. Nee, niet noodzakelijk, moeder. Het spreekt hier niet over vernietiging van de ziel in Openbaring. Het spreekt over het oordeel van God over die stad. Ja, en zij die in de stad bevinden. Ja, het is Babylon die valt. En al diegenen die in Babylon zitten, hebben het teken van het beest. En al diegenen die in de stad zitten, die zijn daar gebleven, die zijn er niet uit gegaan, die zijn niet ergens anders in de veiligheid kunnen gaan, omdat ze de woorden van de Heer niet hebben gehoorzaamd. En zij moeten dus de wraak van God, de beker drinken. Het is een vuur dat eeuwig opstijgt, stond er in de Openbaring. Wel, dat is van Jesaja. Het blijft er branden dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook erop. Nu, er is niemand dat zegt dat die rook nu nog altijd aan het opstijgen is in Edom. Ja? Edom ligt niet verloren. He, dat is nu een land waar dan mensen wonen. Nooit zal iemand het nog betreden. Dat is, snap je de beeldspraak? Ja, natuurlijk is daar nog iemand geweest. maar dit was een beeldspraak van de profeet Jesaja om te zeggen, het oordeel komt over Edom. God gaat het oordelen. Zijn grond verandert in zwavel. Dan denken we direct aan de hel. Hè? Zo denken aan zwavel. Dat is ook weer oordeel van iets gaat vernietigd worden, iets gaat opbranden en het gaat kapot gaan. Vuur komt aan de pas, wat in de vernietiging van Jeruzalem zeker en vast is gebeurd. De stad is in vlammen opgegaan. Heel de tempel is in vlammen opgegaan. De schrijver Jos beschrijft dat de hitte zo intens was. Dat de rotsblokken begonnen te smelten. Als iets zo heel intens wordt dan heb je zo precies zo'n zwavel. Hè? Zo'n, hoe noemt dat, zo'n vulkaanachtig gedoe. Hoe noemt dat? Dat is niet zwavel, dat is iets anders. Lava, ja, zo lava-achtig. Zo. Dat komt dan van die vulkanen. Hè? Daarmee, hè, vulkanen, dat was niet positief voor die mensen. Als er een vulkaanuitbarsting waren, en er waren er toen in die tijd met al die lava, dat was hè, een teken van God, hè, van de goden, dat er oordeel ging komen. Hè, de zwavel. En dat is neergedaald. Dat is gekomen op Jeruzalem. Zullen we even verder. Niet die vulkaan, hè, maar door het Romeinse leger. Oké, volgende deel. Het gaat nog altijd over oordeel. Maar het wordt beschreven in verschillende termen. Hier wordt het weer een andere symboliek gebruikt voor oordeel. Toen zag ik dit, een witte wolk, en daarop zat iemand die eruit zag als een mens. Ja, dan weten we al wie dat is, hè. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Over wie hebben we het dan? Jezus, hè. Dat is hetzelfde visioen als in Daniel 7, hè. De mensenzoon die kwam op een wolk. Maar nu zien we iemand erop zitten. Amen. De Heer is gekomen. hij heeft overwonnen, hij zit neer. Het oordeel is hier. Hij heeft een gouden krans, dat is overwinning, en een scherpe sikkel. Sikkel is voor het oogsten. En uit de tempel kwam er een andere engel die hem op die wolk zat met luide stem toeriep: laat uw sikkel komen om te oogsten, want de tijd om te oogsten is gekomen. De aarde is meer dan rijp voor de oogst. Wie heeft dat nog eens gezegd? De aarde is meer dan rijp voor de oogst. Iemand? Bid dan tot de Heer van de oogst om meer arbeiders in zijn veld te sturen, want de aarde is meer dan rijp. Maar er zijn niet genoeg arbeiders. Hier zijn twee oogsten. Twee keer. En we gaan het zien. Ene keer is het de oogst van de rechtvaardigen. En de andere is de oogst van de onrechtvaardigen. Ja, ik zeg het. Het oordeel wordt weer op twee verschillende manieren. Je hebt de bergen van Zion met de 44.000 die veilig zijn. En dan hebben diegenen die het merkteken hebben van het beest. Zij die verlost worden. En losgekocht. En zij die de wijn van Gods woede gaan moeten drinken. Dat zijn de tegenstelling. Hier zien we een man die op de wolk komt, die overwinnaar is. En hij gaat oogsten aan de ene kant om te redden. Aan de andere kant oogsten om in de vuur over te gooien. Ja, dat zijn twee symboliek. Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd geoogst. Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel die ook zijn scherpe sikkel had. Oké, wacht, dat was de eerste. Eerste oogst en dan de tweede oogst. De eerste oogst, denk ik dat dat te maken heeft met redding. Want het is zoals Jezus zei in Matteüs 24. Hij zei daar: dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt en alle stammen op aarde zullen zien van ontzetting, zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken. Zie je, die dat daar op de wolken zit, met zijn sikkel, bekleed met macht en grote luister, dan zal hij zijn engel uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkoren uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Hier spreekt het ook tot een zekere oogst. Maar dan weer op een andere symboliek. Door de vier engelen die ze bijeenbrengen. Ja, dat is met andere woorden. De kerk gaat gered worden. De uitverkorenen gaan gered worden. Dank de Heer. Ze worden bijeengebracht. Ja. Bijeenbrengen. Vers 31. Ze zullen zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Dat is een parallel met openbaringen van terjuist. Met degene die ook op de wolk zat. Ja. En die komt met een sikkel. En hij brengt zijn oogst bijeen. En dan de tweede oogst zijn druiven. En die druiven worden naar de wijnpers. Naar de perskom gebracht om daar vertrappeld te worden. Dus ik denk dat je al weet in welke groep dat jij wilt zitten. Ik wil in de eerste groep zitten. Niet in de tweede. Ik wil niet vertrappeld worden. Ik wil niet in die wijnpers van God gaan zitten. Amen. Want dat is een teken van oordeel, zoals we het gaan zien. Maar dus, ze worden bijeengebracht. Nu wist je dat het woord hier in het Grieks bijeenbrengen. In het Grieks is dat episynagoog. Episynago. Episynago. Welk woord hoorde daarin? Het is al laatste woord. Episynago. Ja, inderdaad. Bijeenbrengen is eigenlijk letterlijk, wilt eigenlijk letterlijk zeggen, to synagogue, in het Engels, hè? Synagogeren. Of ja. Synagogen is eigenlijk, wilt eigenlijk zeggen, een plaats waar dat uitverkoren bijeenbrengen, worden bijeengebracht. Dat is een samenkomst. Van de uitverkorenen. Want er is nu een nieuwe synagoge. Amen. En het zijn de heiligen van de Heer die samengebracht worden. Die gesynagogeerd worden. En een nieuwe synagoge vormen. Amen. Niet meer de synagoge van Satan. Amen. Maar er is een nieuwe synagoge. Het is de kerk. Het is de bruid van Christus. Hij brengt ze bijeen in zijn echte synagoge. Amen. En de anderen worden er buiten gezet. Die het teken van het beest aanbidden. Amen. Even terug. Openbaringen Oké, vers 17. Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel die ook zijn scherpe sikkel had. En bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe. Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp. Dat is geen goed nieuws trouwens. De Heere komt om de zijne bijeen te brengen, maar deze engel met zijn scherpe sikkel, die heeft een andere opdracht. Zijn opdracht is, toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, dat is Israël. De aarde in openbaring is altijd Israël. En hij oogste de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. En de wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een groot stroom bloed uit. 1600 stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard. Einde openbaring 14. Oké. Okay. Dus we hebben die één oogst en daar wil ik bij zijn. Dank de Heer. En de kerk in die tijd was daarbij. Zij zijn gered, ze zijn verlost. Ze zijn vrijgekocht, ze zijn in veiligheid gebracht, dank de Heer. De anderen die bleven in Jeruzalem, in de stad, zij worden nu geportretteerd als druiven die worden geoogst uit de wijngaard van de aarde. En wie is dat? Wel, Jesaja maakt het eigenlijk duidelijk dat de wijngaard in het Oude Testament, Israël was de wijngaard van de Heer. Mijn geliefde had een wijngaard, kan niet alles lezen. Ik ga direct naar vers 7. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. In Jesaja 63 lezen we ook een andere verwijzing naar wijngaard, druiven en pers. Hoe komen uw kleren zo rood als de kleren van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hield me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespat mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Dus wanneer je leest in Openbaring dat de druiven worden verzameld in de perskuip en ze worden vertrappeld en bloed komt eruit, dat is zoals in Jesaja. Oordeel van de Heer. In Jesaja 63 was het oordeel over Edom. In Openbaring is het oordeel over zijn wijngaard. Israël. Joël 4 is ook dezelfde oordeelstaal. Sla de sikkel erin. Het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden. De persbak is vol, de kuipel over, zo talrijk zijn hun misdaden. Dat is redelijk duidelijk, hè? Zie hoeveel oud-testamentische symboliek en taal de Openbaringen gebruikt. En als je daar niks van kent, dan zou je daar natuurlijk gewoon over lezen en zou je denken, wat voor een vreemd boek is dit? Wat is dit voor een vreemd, bloederig. Je zou het zelfs denken, dat is toch niet God, dat is toch niet goddelijk, dat is toch niet liefelijk, is dit van de Heer? Een grote stroom bloed dat uit de wijnpers komt, 1600 stadie lang, wat sommigen, dat is goed dat de NBV dat niet vertaald heeft, die 1600 stadie. Want daar zit ook een symboliek achter, die 1600, dat is een getal van universele omvang. 4 maal 4 maal 100, denk ik dat was. 1600. Maar wat? Dat zou iets van een 300 kilometer zijn, letterlijk. Ja, moeder direct daar meer over. Dat zou eigenlijk, in de tijd dat het geschreven was, was het eigenlijk De doorsnee van Israël was ongeveer 300 kilometer. Zoals dat wij ook van noorden van België tot van onder naar Luxemburg. Is ook ongeveer 300 kilometer, zoiets. moeten we dat letterlijk nemen, die 1600 stadie? Is dat symbolisch? Ja, kan dat letterlijk zijn geweest? Een symboliek van het bloed is inderdaad van helemaal van het noorden tot het zuiden. Heel die campagne van de Romeinen, van het noorden van Galilea helemaal tot het zuiden, is er overal bloed vergoten. Het was een bloederige bedoeling en dat is inderdaad ook zo geweest. Het oordeel is nu compleet. De wijnpers werd buiten de stad getreden. Dus de stad valt sowieso. De stad is gevallen. En we lezen dan op verschillende manieren wordt er uitgelegd dat er een oordeel komt in de vorm van de beker drinken van Gods wraak. Rook die altijd eeuwig opstijgt. Geen rust. Geen rust. Dag en nacht. Met andere woorden, het is compleet het oordeel. Er is geen reversal. Er is geen omdraaien ervan. Het is geschreven. Het gaat gebeuren. Het is gebeurd. Je kan het niet stoppen. Je kan het niet stoppen. Het zal volbracht worden. En dan wordt het beschreven in de vorm van een engel met een scherpe sikkel en die druiven verzamelt in de wijn van de wijngaard en die brengen naar de perskuip van Gods woede. En de wijnpers werd buiten de stad getreden. Ik denk dat dat een subtiele verwijzing is. Wie werd er buiten de stad? Wiens bloed werd er buiten de stad vergolden, bloed gespeeld. Ja, inderdaad. Zoals de Joden hebben gedaan met Jezus, want hij is buiten de stad omgebracht, want niks onrein mocht in de stad worden, in de stad mocht niet ter dood worden gebracht. Het moest buiten de stad gebeuren. Toch ben je hypocriet, die man. Maar in ieder geval zou dit een verwijzing zijn naar wat zij met mijn zoon hebben gedaan, met de Heer hebben gedaan, wordt nu met hun gedaan. Hebreeën zegt het, in ieder geval Hebreeën 13 zegt, en dat is mijn laatste vers, het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de stadspoort geleden. Ja, dus inderdaad, hij is buiten de stadspoort. Heeft zijn bloed daar voor ons, hoe zeg je dat eigenlijk, gespild? Nee, dat is een ander woord voor verspild. Ja, ik denk dat dat is. Ja. Maar wat een verspilling was voor zij die hem doodheden, is voor ons het kostbare bloed van de Heer. Amen. Dank je, Heer. Vergoten, dat is maar, ja, een vergoten. Ik kom nooit op dat woord vergoten is het. Dat is het. Amen. Het vergoten bloed van de Heer. Voilà. Ik denk, heel dit, deze hoofdstuk, hoofdstuk 14, was een hoofdstuk met verschillende tegenstellingen. Zij die het beest aanbidden, staat alleen maar oordeel te wachten, staat pijniging te wachten, staat vergelding, Gods woede, Gods toorn. Hij gaat u in de wijnpers gooien en het bloed gaat, langs 300 stadia lang, amen. Het zijn allemaal subtiele verwijzingen. En de mensen die toen lazen, zij wisten, wij mogen hier niet. Wij moeten oppassen om niet met Rome in zee te gaan. Om nee te zeggen tegen de verafgoding van het beest. Nee te zeggen tegen de verafgoding van het van geld. Nee te zeggen tegen het wetticisme van de Joden. Nee zeggen tegen zij die ons verleiden om terug te keren naar de wet. Om terug die dingen op ons voorhoofd te gaan zetten en rond ons. Nee, dat teken moeten we niet hebben. We moeten het teken van de Heer hebben. Amen. En dat is zijn geest. Dat is zijn geest. Zijn er nog vragen? Amen.